Goedemorgen, Geep.
Goedemorgen.
Ja, dit is de laatste tijdshow. En ik heb erover gedacht om iets te vertellen. Ik heb misschien alles verteld, maar dat weet ik niet meer zeker hoe ik op die zenweg gekomen ben, op überhaupt boeddhisme. Heb ik wel eens verteld dat ik gewoon naar Parijs, naar vrienden ging?
Ja.
Ja. En dat ik toen maar dacht, laat ik eens een boekje meenemen van de Penguin, heb ik verteld, hè?
Ja.
En ik las twee teksten daarin en ik was verkocht. En u weet nog welke twee teksten. Als er verlossing is, absoluut voor iedereen zonder uitzondering. Hè? De final nirvana for all reality. Niemand valt eruit. En vandaar dat ik later dat boek kon schrijven, je kunt er niet uitvallen. Ja? En een ander belangrijk moment in mijn leven, waardoor ik meditatie leerde kennen, voordat ik het boeddhisme leerde kennen, dat was toen ik nog, ik was een jaar of, denk ik, het was nog voor mijn huwelijk, ik was 18 of 19 jaar, en toen heeft bij het eindexamen heeft een leraar een lezing gehouden. We hadden een retraite, net zoiets als dit. En iemand vertelde zo indrukwekkend over dat er zoiets bestond, een gebed waar je niks deed, alleen maar zitten. Alleen maar zitten in stilte. Ik had er nog nooit van gehoord natuurlijk. En het ging met name over een kluizenaar die in Parijs geboren is en die naderhand in de Sahara als kluizenaar geleefd heeft. Charles de Foucault, kent iemand die? Wie kent hem niet? Nou, Charles de Foucault is iemand geweest die echt er ook los geleefd heeft. Het was een dronkenlap, een hoerenloper, een halve crimineel, maar op een keer toevallig, op een avond, na een groot drinkgelag, was er een plensregen. En toen is hij, kent u het verhaal? Toen is hij zomaar een kerk binnengegaan om te schuilen. Meer niet, om te schuilen. En hij zag dat er een biechtstoel was en dat er een aantal mensen in de rij stonden te biechten. En uit pure spotternij ging hij ook in de rij zitten. En toen hij aan de beurt was, kwam hij binnen en toen zei hij, ik ben een atheïst. Ik ben atheïst, ik geloof nergens in. En die biechtvader, die priester, Père Uvelin, die zei, prima, ga maar zitten. Kniel maar, heel goed. Want wat is religie? Het is niet dit, het is niet dat, is dat. Je hebt fantastische goede aanval. Nou, en toen ging hij maar zitten. En toen begon het. En toen is zijn innerlijke werk begonnen. Hij is kluizenaar geworden. Hij is gaan mediteren. Hij heeft voor het zelf ontdekt, notabene eerst door de Soefi, dat de stilte een gebed kan zijn. Hij zat in meditatie. En toen ik dat gehoord had op die retraite, ben ik me begonnen daar meer in te verdiepen. En en iets later hoorde ik toen toevallig, want ik ben zo'n beetje van alles gaan lezen, hoorde ik over de kleine, over Charles de Foucault, die dan in de woestijn leefde, en die een orde stichtte, de Petit Frère, en de Petite Sœur ook, de kleine zusters, die werken in fabrieken, die wonen heel sober en armoedig. Ik heb ze ook gekend in Amsterdam, woonden ze op een woonboot. Sommigen waren vagebond geworden, leefden op straat terwijl ze priester waren en deden zo hun werk. En als ze op fabrieken werkten, waren ze te uitgeput om nog teksten te lezen. Dus de regel van de Petit Frères was, het enige wat je moet doen is être debout devant le mystère en silence. Voor het mysterie gaan zitten in stilte. Je hoeft niet nog teksten op te dreunen. Geen sutra's, geen psalmen. En toen heeft hij hen geleerd wat wij mediteren noemen. Zitten in stilte en aandacht. Alleen dat, meer niet. Met die nadruk erop, alleen dat. En dan vooral wachten en waken. Wachten en waken. En dan vooral insluiten dat je nooit voor jezelf alleen. Nooit voor jezelf alleen is. Dus vooral die sociale dimensie heeft me heel erg geraakt. En die werd ook in praktijk gebracht. Hè? Ze werkte in fabrieken. Ze deden missionering. Als het te pas kwam, praten ze met de andere arbeiders. Maar ze drongen het niet op. Maar als er vragen waren, waar kom je vandaan, wie ben je? Dan werd daar iets opengemaakt. En daar gebeurde iets. En dat heeft mij erg aangesproken en daar wilde ik uiteindelijk ook bij. En ik heb dus Dominique vaak gesproken. En dat was een van de meest bijzondere ontmoetingen in mijn leven. Hij was de broer van de stichter naderhand. Dat was René Vajon, Dominique Vajon. En Dominique Vajon, die zelf als priesterarbeider zijn werk deed als nachtwacht in een grote fabriek. En hij ging met iedereen om van de laagste categorie, zouden wij zo zeggen. En met een gouden hart. Dat was een van de mooiste ontmoetingen met hem in mijn leven. En ik zal een keer iets van hem vertellen. Wat zo bevrijdend is. Ik moet allereerst er iets bij vertellen hoe zwaar dat is. Daar hebben wij misschien een romantische idee. Ik ook hoor. Toen ik de eerste keer hoorde over die vrijer en die priesterarbeiders, dat is iets romantisch. Geweldig dat die mensen dat doen en zo. Maar het is ontzettend zwaar. Ik heb dat gehoord van degene die dat deden. En van de broeders en van de zussen. Een van de medestichters zelfs, die soms het gevoel had, ik kan niet meer. Maar ik heb met name veel gepraat met petitseurs, waar ik in Amsterdam al kwam. En ik weet wat ze ooit zeiden, wat een van die zusters zeiden. En dat is misschien goed om dat te horen, want ik denk dat dat een ervaring is van ons allemaal. Wij werken niet op fabrieken, wij zijn geen petitseur, wij zitten in andere omstandigheden. Maar in onze meditatie zullen we misschien dat ontdekken wat zij ontdekten. Dorheid. Niks voelen. Ze heeft ook een keer gezegd, tout est mort dans moi. Dan heeft ze ook tegen mij gezegd, alles is dood. Het raakt me niet. Ik voel er niets bij. Maar ik blijf het doen. Je suis au fond du puits. Ik zit op de bodem van de put. Dat heeft mij zeer geraakt. Dat was niet even een paar momenten. Zij heeft het jaren, heeft ze gezegd, volgehouden. Au fond du puits. Maar ze bleef het doen. Zij bleef het doen. Alleen met haar wilskracht. Elke dag zitten. Elke dag haar werk doen. Elke dag de stilte in. Zonder woorden. Elke dag opnieuw. En daar is toen bij haar ook uiteindelijk die ommekeer gekomen. Waar ze weinig over sprak. Ze vond, daar moet je niet over praten. Maar zij straalde uiteindelijk. Ja. En dan een tweede voorbeeld. Ook van die Dominique Vajon. Ik heb dat naar de hand gelezen. Ik heb in de gesprekken met hem is dat nooit ter sprake gekomen. Maar hij heeft. Er is ergens een interview met een priester die hem kende. Een priester die uit een orde, die het priesterschap er aangegeven had. Die echt verloederd was. Hij kwam toevallig, Dominique Vajon tegen. En hij zei, ga maar aan mij voorbij. Ze kenden elkaar van vroeger. Met mij is niks meer over. Ik geloof nergens meer in. Ik ben moreel, ik zal het maar niet vertellen hoe. Ik ben moreel mislukt. Ik ben spiritueel mislukt. Ik zie geen uitkomst meer. Dus groet me maar en loop maar snel door. Aan mij heb je geen boodschap. En Dominique pakte hem bij zijn schouders en die omhelste me en die zegt, ik zal je iets vertellen. Nee, ik zal je het allerbelangrijkste ontdekken wat een mens in zijn leven überhaupt kan ontdekken. En dan omhelst hij hem en dan kijkt hij hem lachend aan en dan zegt hij, tout est grâce. Alles is genade. Alles is genade. En dat was voor die man op dat ogenblik de eerste deur naar een opening. Toen is hij anders gaan leven. Toen is hij uiteindelijk teruggekomen op een innerlijke weg. Anders dan vroeger, maar toch op een authentieke innerlijke weg. Natuurlijk kun je dat niet zo nadoen. Je kunt niet als je iemand hebt We kennen allemaal mensen die in moeilijkheden zijn en we kunnen niet denken, ah, dat is een mooi verhaal. Ik zal ze even bij de schouders pakken, goed en gras. Zo werkt het niet. Maar het mooiste wat ik een keer daarover gehoord heb, wat je wel kunt doen, dat is van een, toen ik nog in Japan was, dan ontmoette ik daar ook onder andere in de tram notabene, onverwachts een Japans meisje, Masako, die mij aansprak. Ze dacht dat ik een Amerikaan was. Excuse me, sir, may I speak English with you? Because my practice is very weak. Ik zei, oké, uitgestapt, we zijn naar een café gegaan, we hebben met haar gepraat. En dat was zo'n wijs kind. Een van de dingen die mij zei, ze zei, excuse me, do you know the word catharsis? Catharsis. U weet wat dat is, hè? Loutering, innerlijke loutering. Dat had ze ooit gelezen en dat maakte zo'n indruk op haar. Maar ze wist niet precies wat het was, wat dat betekende. Maar iets daarvan begon ze te vermoeden. En daar hebben we toen over gepraat. En van haar heb ik iets geleerd, ook over de stilte en wat je kunt doen om bij iemand te blijven. Ze zei, mijn broer was suïcidaal, die wilde niet meer leven. Suïcide is in Japan iets wat ontzettend veel voorkomt. En ik wist vaak niet hoe ik hem moest helpen. In het begin sprak ik veel met hem, met argumenten, naderhand niet meer. Op de duur, ik voelde me zo machteloos. Ik heb zijn hand gepakt, ik heb soms zijn arm omheen, maar vooral ik hield zijn hand vast en ik zweeg. En soms waren we heel lang stil. En later zei hij, dat heeft mij gered. Dat jij stil was. En niet begon te preken. Hè? Papa don't preach. Dat kent u allemaal. Hè? Van wie is dat? Van Madonna. Hè? Papa don't preach. Dat heeft mij geholpen. Dan zei hij, je hebt mijn hand vastgehouden. Elke keer opnieuw. Zonder iets te zeggen. En ik heb jou aan alles van jou gevoeld dat je betrokken was. En dat was genoeg. En daarvoor dank ik je. Nog een tekst die in dit verband heel belangrijk is. Ik heb aan iemand van hier een tekst beloofd, die zal ik ook terugvinden ergens, die daar helemaal over gaat. Over. Het is geschreven door een rabbi die psychiater was, maar die helemaal ook alle grond verloor en het niet meer wist. Machteloos. En dat klinkt romantisch, maar het was voor hem verschrikkelijk. Rabbi, dat is een rabbi, Rabbi Nachman van Bratislava, een Joodse rabbi die therapeut was. Hij heeft er een autobiografie geschreven en die begint met de woorden, zalig zij die het uitroepen in de woestijn. Want het is juist aan hun ziel dat de mooiste bloesem opbloeit. Dat heeft hij ook pas achteraf ontdekt. Want hij vertelt er ook bij dat hij in die woestijn allereerst jarenlang gevloekt heeft. Dat hij niks voelde. Dat het dood was voor hem. En toch is daar op de duur iets open gegaan. Maar niet open gegaan van, oh wat een prachtige openbaring. Hij ontdekte hoe belangrijk het was in de woestijn te blijven. In die dorheid. Er is nog een mooie opmerking voor. Van verschillende mensen. Allereerst van een Russisch-Orthodoxe bisschop die ik gekend heb, misschien anderen van u ook, dat was Antonie van Soeroche. Kent u die? Antonie van Soeroche? Dat was een geweldige man. Hij was arts eigenlijk, atheïst. Is toen, ik heb hem ook ontmoet, het is een bekeerling geworden. Met een ongelooflijke barmachtigheid, een gevoel voor barmachtigheid. En hij heeft ook heel veel gedaan voor de dialoog boeddhisme-christendom. Hij leidde een cursus, ik heb hem één of twee keer ontmoet. Hij hield ook erg van humor, dat is ook belangrijk. Maar hij zei en leerde in zijn toespraken iets wat dichtbij komt van wat die Rabbi Nachman zei over de woestijn. Hij noemde het de woestijnervaring. En die zei, de dorre zielen, de zielen die dorheid voelen, die alleen maar dorheid. En die soms denken, ik geef het op. Het zijn de beste zielen. Het zijn de zuiverste zielen. Dat is een troost. We hebben misschien allemaal, ik heb het in elk geval ook gehad, periodes dat ik dacht, ik trap het af. Niks, geen enkele ervaring. Alleen maar het blijven doen. Maar die raad heb ik dus ook gekregen van mijn teaching. Hè? Hoe belangrijk het was niks te voelen en door te gaan. En dat ben ik maar blijven doen. En ik hoop dat als u ooit periodes hebt, dat het lijkt van te denken, wat heb ik aan die zen? Het is dor, ik voel niks, ik ervaar niks. Wat ik ook eens tegen Kobori gezegd heeft, hè? En dat hij zei, beautiful meditation. Today like this, today like this. Tomorrow may be different. Maar dat heeft mij getroost. Dat hij daarvan kon zeggen, van die dorheid, beautiful meditation. En het laatste is, natuurlijk, van een schrijver, een dichter uit, ja, waaruit? Uit welk land? Is er nog niemand die dat weet?
Rusland.
Uit welk land is dat dan?
Rusland.
Ja, natuurlijk, uit Rusland. Ik ken toch geen andere dichters, alleen maar Russen. Ja. En dat is een prachtig gedicht van iemand die heel lang vastgezeten heeft en niks voelde. Hij noemde dat ook alles op slot. Hij noemde het ook de nacht van het niet weten. Niks meer weten, niks meer voelen. Dat is misschien nog erger dan weten. En aan het einde schrijft hij, hij heeft het om een keer meegemaakt. Daar heeft hij zo voorzichtig over gepraat, maar het zijn prachtig woorden. Dat de nacht van het niet weten hem uiteindelijk tot nieuwe openbaringen heeft gebracht. En daar hoeft hij is een ander mens geworden. Hij heeft daar niet over geschreven. Hij is niet gaan preken. Hij is gewoon zijn leven blijven leiden. Maar wat hij schreef aan gedichten had een hele sterke, optimistische, lichtvolle kans. Precies het tegenovergestelde van alles wat hij vroeg schreef. En ook dat is op mijn weg een heel belangrijke lantaarn geworden. Zo zie je, overal en altijd zijn er leraren en leraressen, want er waren ook heel veel dichteressen waar ik heel veel aan gehad heb. Heb ik wel eens verteld van Bella Akhmadulina?
Nee.
De Russische dichteres waar heel Rusland op verliefd was. Het was een hele mooie. Ze was een halve Tataarse. En ik ben ook bij haar op bezoek geweest. En ze heeft mij ook een boekje gegeven. We hebben heel lang gediscussieerd over leven en dood, onsterfelijkheid. Zij was diep religieus. Maar ze was op haar hoede om de dingen onder woord te brengen. Zij zei eigenlijk zelfs wat die Schaffner zei van de nacht van het niet weten. Boekjes schreef ze in Militon, Lieveton. Ze is overleden intussen, Militon. Ter herinnering aan onze gesprekken over onsterfelijkheid, eeuwigheid, dood, voortbestaan enzovoorts. En alle religieuze begrippen. En dan dit. Deze regel tussen aanhalingstekens en onderschreept. A. Otvieta Nictonius Nayet. Maar er is niemand die het antwoord geeft. En dan schrijft ze erachter. Goddank. Goddank, drie keer. Goddank dat het mysterie blijft. Dat is ook ontroerend. Ja? Dat het mysterie blijft. En dan schiet me net te binnen een ander voorbeeld. Wat het me ook heel erg geraakt heeft. Dat is van een meisje in Rusland. Een atheïste. Die iets ervaren heeft aan een schilderij. Gewoon in het Tretjakovsky Museum in Moskou. Ze zag, ik weet niet welk schilderij, ze zag een schilderij. Religie had haar nooit geraakt. En ineens gebeurde er iets. Ze bleef voor dat schilderij staan. Ik weet niet welk schilderij dat was. Ze zei, ik kon me daar niet van losmaken. Ik bleef maar kijken. En er veranderde iets in mij. En toen kwam er iemand naast me staan en die zei, wat sta je te kijken naar dat schilderij? Weet je wat dat voor staat? Ik zal het je vertellen. En ze zegt, ik rende weg. En dan de laatste woord, ik was bang dat hij het mij zogenaamd ging verklaren. Het blijft een wonder. En misschien moeten we dat ook van kinderen leren. Daar had ik eigenlijk vandaag mijn toespraak over kinderen willen houden. Is een beetje anders gelopen. Maar toch, als we de onbevangenheid krijgen, dat we weer met nieuwe ogen kunnen zien. En met nieuwe oren kunnen horen. Onbevangen als een kind. U weet, de muzikus Cage, die kent u wel, hè? Cage, ja, hè? Sommigen toch. Amerikaans muzikus, die schreef, en we zijn bijna aan oud en nieuw toe, nog eventjes, anderhalve maand. Die schreef nooit aan de mensen, I wish you happy new year, I wish you happy new year. En I wish you happy new eyes. Dat wens ik u ook. Al duurt het nog anderhalve maand, bij deze alvast. Ja? En ik hoop dat u met de feestdagen in december hartstikke toffe dagen heeft. Dank u wel, we gaan terug stilte in.